eens even kijken met het Amstel Daarna nieuws. Want daar is Fox 1B intussen klaargemaakt voor de laatste testen voordat die afgeleverd gaat worden voor de lancering. De satelliet heeft de afgelopen weken de laatste testen ondergaan. Dat werd ook even live op internet gezet. Via een linkje kon je meekijken hoe Jerry en 0JI, de Vice President Engineering van Amsterdam, dus bezig was met de laatste dingen te testen en de checklist af te werken. En dan de satelliet in te pakken voor verzending. En hij gaat nu eerst naar Tyvek in Californië, waar hij dus wat schoktesten gaat ondergaan. Tussen 22 en 30 september. En daarna komt hij weer even terug bij Amsterdam om te checken of hij dat allemaal wel overleefd heeft. En als het dan goed gegaan is, dan wordt hij naar Orlando in Florida gestuurd voor echte vibratietesten en thermische vacuumtesten. Dus dan wordt hij ook echt even goed door een heel stuk temperatuurbereik gehaald en kijken of dat allemaal goed gaat. In de periode van 10 tot 14 oktober gaat dat gebeuren. Nou, en als het dan allemaal klaar is, dan wordt die afgeleverd voor de lancering. In januari wordt dat dan. En die lancering, zoals al eerder aangegeven, die moet dan gaan plaatsvinden op 16 maart volgend jaar. Dus die satelliet die is zo'n beetje klaar voor gebruik, zullen we maar zeggen, voor de lancering. Wat amateurs links en rechts actief met verschillende activiteiten in de VS, maar dat is buiten ons bereik. Verder in India heeft Amsat India een grote activiteit gestart op een belangrijke universiteit daar in India. Om daar amateurradio te presenteren en aan de mond te brengen, zeg maar even. Met een hoop presentaties en demo's en dat soort zaken. 150 studenten daarbij betrokken. Om ze kennis te laten maken met de hobby. En dan te kijken of daar belangstelling uit ging komen. Dus niet alleen over satellieten, maar ook allerlei andere onderwerpen. SSTV en noem maar op. VHF-demonstraties met allerlei apparatuur. Nou ja, dat was een groot succes, hebben ze laten weten. In voorgaande jaren hebben we elk jaar op 1 januari een Amsat-activiteit gezien met telegrafie. De Straight Key Night heette dat dan. Oftewel, dan was het de bedoeling om op 1 januari met gewone seinsleutel, met de hand, CW-verbindingen te gaan maken op alle beschikbare amateursatellieten. Zoiets had de ARRL ook. Maar de ARRL heeft nu bedacht van het is al mooi genoeg dat we dus al zoveel CW-activiteit nog steeds zien. Want je zou verwachten dat dat wel uit zou sterven misschien. Maar het blijkt toch nog steeds een populaire mode te zijn. Maar mensen gaan natuurlijk toch ook andere middelen gebruiken om die CW te zenden en te ontvangen. Natuurlijk de bekende bugs, de elektronische sleutels. Maar langzamerhand beginnen ook computers een rol te spelen in het hele verhaal. Dus hebben ze gezegd, we beperken het allemaal niet tot alleen maar de handsleutel. Maar we vinden alle CW goed. Nou, Amsat die sluit zich daarbij aan. En dus in het vervolg zal het niet meer een activiteit zijn met puur handgesleutelde CW, maar gewoon alle mogelijke CW. Dus de Amsat CW activiteitendag wordt het dan ook. En iedereen wordt uitgenodigd daaraan mee te doen. Dus op 1 januari, de hele dag door, 24 uur, verbindingen maken met CW, op wat voor manier dan ook, op alle actieve amateursatellieten. Het is geen contest, maar gewoon een gezelligheidsgebeuren. Alle verbindingen die zijn goed en Je mag ook meer verbindingen maken op meer satellieten enzovoort. Maakt allemaal niet uit. En als je wil mag je dus ook het log insturen. En dan wordt er later gekeken hoe dat zo'n beetje allemaal gegaan is. Niet zozeer dat je er een prijs mee verdient, maar gewoon voor de lol, zullen we maar zeggen. Goed, Amsterdam en A hebben tussen ook de verkiezingen gehad voor een nieuw bestuur. Daar zitten weer wat toonaangevende lieden in die gekozen zijn. Een daarvan is wel een hele bekende, Tom Clark, die al tientallen jaren in Amstad actief is en al eerder ook in het bestuur heeft gezeten en voorzitter is geweest. Die zit nu weer in het bestuur. Vroeger was dat W3IWI, tegenwoordig K3IO. Nou, en verder nog wat bekende lieden. En natuurlijk Marta, Marta Sarokovic, die al vanaf het begin van het bestaan van Amsterdam betrokken is bij de organisatie en eigenlijk de enige betaalde werknemer is van Amsterdam als secretaresse of office manager heet dat tegenwoordig. En ja, die is al minstens 45 jaar actief binnen Amsterdam. Die heeft al die tijd de zaak georganiseerd en gerund. En die heeft alle andere bestuursleden allemaal zien komen en gaan. Hè? Zo gaat dat dan. Ja, in Amsterdam, in Aris en A, dus in de VS wordt weer gewezen op de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een Aris-verbinding. Kan nog tot 1 november. Voor verbindingen dan eigenlijk volgend jaar. Maar goed, voor ons is dat denk ik een beetje anders, die mogelijkheden om Aris-verbinding aan te vragen. Er is een succesvolle Aris-verbinding geweest op 15 september met Spanje. Dat is allemaal goed verlopen. En op dit moment is even niet bekend wanneer er weer nieuwe Aris-verbindingen gepland zijn. Dus op dit moment even niks. Ja, er zijn wat bladen over satellietzaken op internet die je gratis kunt bekijken, zoals SAT magazine en ook MILSAT magazine. Dat gaat dan over militaire satellietactiviteiten. Ja, SAT magazine, heel uitgebreid, gaat dan natuurlijk vooral over commerciële ruimtevaart, de grote communicatiesatellieten, omroepsatellieten en dat soort zaken. Maar ook in die wereld valt het op dat de ontwikkeling heel snel gaat richting heel veel kleine satellieten. Dus het is niet alleen maar van die hele grote, enorme, paar ton zware communicatie- en omroepsatellieten, maar ook heel veel kleinspul begint in de commerciële wereld belangrijk te worden. En met hele kleine satellieten bedoelen zij dan alles kleiner dan 150 kilo. Nou, dat is voor ons al best groot, maar goed. En daar zien ze allerlei belangrijke ontwikkelingen. Ook interessant van een grote specialist in die hoek die een artikel verhaalt over de problemen die ze zien met satellieten. Namelijk storingen die optreden. En dat is interessant, want daar zie je dus een aantal parallellen. Bijvoorbeeld dat ze merken dat er interferentie optreedt op communicatiesatellieten als gevolg van bijvoorbeeld veel te veel uplinkvermogen. Ja, waar kennen we dat van? Maar ook slecht functionerende apparatuur, hoogfrequent storing die ontstaat door fouten die door mensen zijn gemaakt, of het verkeerd richten van antennes, het bewust storen van zaken en piraterij. Nou, een aantal zaken komt ons natuurlijk ook wel bekend voor. Dus wij zijn niet de enige die met dat soort problemen te maken hebben. In de commerciële wereld gaat het net zo. Hè? Maar goed, ze zien dus een snelle ontwikkeling van klein spul. In 2014 waren er nog 180 van die kleine satellieten gelanceerd. Maar ze verwachten in 2018 bijvoorbeeld 630 van dat soort kleine satellieten. Dus gaan we na. grootste ontwikkelingen waar ze dezelfde soorten problemen krijgen die wij ook hebben als amateurs. Nou, iets heel anders als je met satelliettracking bezig bent en met de hand zeg maar de antenne probeert te sturen. Als je mobiel en portabel bezig bent, dan is wel eens de vraag, ja, waar moet je nou precies richten? Hoe weet je nou precies die hoeken in te schatten? Nou, in de astronomie zijn daar wat vuistregeltjes voor bedacht. En dan blijkt dat je daar best wel nauwkeurig hoeken mee kunt vaststellen. Gewoon met je hand en je arm en je vingers en dat soort zaken. bijvoorbeeld als je arm helemaal uitstrekt en dan je duim en je pink zo ver mogelijk uit elkaar houdt, met gestrekte arm dus, dan is de afstand tussen die duim en die pink punten zo ongeveer 25 graden. Dus dan heb je een beetje een gevoel, dat kun je dus gebruiken voor azimut, maar ook voor elevatie. Als je dezelfde actie doet, maar dan met je wijsvinger en je pink, dan is de hoek daartussen ongeveer 15 graden. Gewoon even als vuistregelen. Als je met je hand een vuist maakt, dan met gestrekte armen en dan je vuist zeg maar horizontaal houdt, dan is de breedte van die vuist ongeveer 10 graden. Nou, de drie vingers in het midden, de drie middelste vingers zeg maar, als je die naast elkaar houdt, met gestrekte arm, dat is ongeveer 5 graden. En met alleen je pink, als je die omhoog houdt, dat is ongeveer 1 graad. Zomaar wat van die handige vuistregeltjes die je kunt gebruiken, die in kringen van astronomen al wel bekend zijn. Maar dat kan dus ook helpen bij satellietwerk. Weer terug naar de CubeSats. De FOX 1 satellieten, er zijn er dus een stel van in ontwikkeling. FOX 1A kennen we al als Oscar 85 natuurlijk. FOX 1B, oftewel RadFXSat, zoals net aangegeven, lancering te verwachten op 16 maart volgend jaar. Dan waren er nog twee die op niet al te lange termijn ook gelanceerd zouden moeten worden. FOX 1C, oftewel FOX 1 Cliff. En FOX 1D, maar vanwege de explosie van een Falcon 9 raket van SpaceX zal die lancering die ook met een Falcon 9 moet gaan gebeuren van die FOX 1 satellieten, die zal dus uitgesteld moeten worden. En de nieuwe datum is nog niet bekend. Nou, FOX 1E, de lancering, zoals eerder aangegeven, te verwachten op 12. Of in de maand 12, oftewel december 2017, met een nieuwe lanceermogelijkheid, Launcher 1 van Virgin Galactic. Dus dat, maar goed, dan zien we tegen die tijd. In Hongarije wordt ook gewerkt aan een CubeSat, SMOG 1, de Universiteit van Budapest. En die hebben een 3D-model uitgewerkt, in een videootje gezet. En dan kun je mooi zien hoe die 1 unit CubeSat er dan uitziet. Daar zitten natuurlijk alle standaard dingen in. Zonnepanelen, batterijen, antennes, onboard computer natuurlijk. En voedingen en dat soort zaken. Maar het belangrijkste payload is eigenlijk een spectrum analyzer. Ontvanger waarmee ze het UHF-bereik van 420 tot 820 MHz willen gaan monitoren vanuit de ruimte. Om te kijken wat daar zo allemaal aan dingen gebeuren, wat voor storing daar zit enzovoorts. Oscar 73 is vrijdag in amateurmode gezet en is vanavond weer teruggeschakeld. Naar autonome mode, zeg maar, waarbij die dus telemetrie zendt en verder door de week wel weer actief is als amateursatelliet. goed, even iets anders tussendoor. Er zijn veel amateurs die bezig zijn met telemetrie, ontvangst en decodering van allerlei satellieten. Er zijn natuurlijk tientallen CubeSats waarmee je dat kunt gaan proberen. Alleen, ja, zoals dat dan gaat, al die uitzendingen die zijn natuurlijk verschillend. Allemaal verschillende modus, verschillende snelheden. En dan is het een gedoe om daar allemaal de juiste TNC's en of software voor te organiseren. Nou, er zijn al eerder de nodige dingen voor gepubliceerd natuurlijk. We kenden van vroeger al de AGW Packet Engine. In Amerika was Direwolf bedacht door WB2 OSZ. Maar de laatste tijd begint dus een ander programma heel populair te worden. En Jan P0SAT die wees me er ook op van, ga eens even vertellen over de nieuwe versie soundmodem van UZ7HO. Want dat is een heel goed programma. Er was al een eerdere versie bekend voor verschillende modus met AX25, met AFSK, BPSK, QPSK en dat soort zaken. Maar inmiddels heeft hij een speciale high-speed versie soundmodem gepubliceerd. En die kan ook andere modus aan dan alleen AX25 en ook verschillende moeilijke gecodeerde gevallen tot en met 19K2. Dus 19.200 bits per seconde, die door verschillende satellieten kunnen worden uitgezonden. Er zijn allerlei verschillende modus, maar met dat programma kun je al die satellieten nu rechtstreeks gaan ontvangen en gaan decoderen. Dus interessant om eens naar te kijken. De High Speed Sound Modem versie 11 van Uniform Zulu 7 Hotel Oscar. Zo te downloaden. Goed, dan eens kijken naar de amateursatellieten UCube-1. Normalerwijze gewoon actief en goed te gebruiken. Linuxat 2 is de afgelopen 4 dagen ook ingeschakeld geweest. Had onder andere te maken met een najaarsfeest wat in China gevierd wordt. Waarschijnlijk en hebben ze wat, daarmee parallel ook maar meteen de amateursatelliet actief gemaakt. Oscar 7, nog steeds continue mode B. Gaat nog een weekje of wat duren. Tot eind september blijft dat zo, maar dan komt hij weer dan komt hij weer in de mode dat hij dus elke dag kan gaan omschakelen. Want dan reset hij niet meer. En dan kan de onboard timer gewoon elke dag omschakelen tussen mode A en B. 1 dag A, 1 dag B. Dus dat zal in oktober wel beginnen. Oscar 29 doet het prima. Volledig bruikbaar. De Chinese satellieten XW2A, 2C en 2F ook. Oscar 44 heel af en toe packet. Oscar 50 met FM prima te gebruiken. Oscar 73, zoals gezegd, in het weekend amateurmode, maar ook door de week 's avonds als de satelliet in het donker zit. En nu de zon steeds vroeger ondergaat, krijgen we dus meer mogelijkheden om 's avonds Oscar 73 ook in amateurmode te kunnen gebruiken. Oscar 85 doet het prima. Oscar 86 ook, maar ja, buiten ons bereik. Oscar 84 met zijn digipeter en PSK 31 actief. En Space Station zoals gebruikelijk met APRS op 2 meter. Amstrad NA is volop bezig met de ontwikkeling van enerzijds fase 4B, de geostationaire satelliet, maar ook een satelliet die dus naar de maan moet gaan, meevliegen en in een baan op de maan kan gaan komen. Voor beide satellieten willen ze dan 5 gigahertz uplink en 10 gigahertz downlink gaan gebruiken. En voor de satelliet moet dan een 5 gigahertz preamp ontwikkeld worden. Nou, die hebben ze nou zo'n beetje klaar. Alleen, ze mogen er niks over vertellen. Het enige wat ze kunnen publiceren is een doosje waar die in zit. Dus je ziet alleen maar een kaal doosje en dan weet je dat die preempt erin zit. Maar je mag er niks van weten, want vanwege ITAR, wetgeving, is alles wat met amateursatellieten te maken heeft supergeheim en mag niet buiten de VS komen. Nou ja, ze maken het zichzelf wel moeilijk. Maar oké, okay, we zullen zien. Verder in Engeland afgelopen week weer wat gewerkt met hoge ballonnen. Ballonnen op grote hoogte met slow scan digitale video in de 434 megahertz band. Dat is daar nog steeds heel populair. Verder CubeSat-zaak. Ja, in Space Station is de driekoppige nog overgebleven bemanning bezig met een heleboel wetenschappelijk werk op allerlei terrein. Plantengroei ook en noem maar op. Medische zaken. Ja, ze zitten te wachten op de lancering van de nieuwe bemanning naar het Space Station. Die stond gepland voor 23 september met Soyuz MS-02. Maar dat is inmiddels uitgesteld. Omdat bij de voorbereidingen voor die lancering op Baikonur bij wat testen iets van technische problemen zijn ontdekt. Roscosmos maakt daar verder niks over bekend. Geen details, dus we weten alleen dat er iets niet goed is en dat daarom de lancering uitgesteld is. Maar een nieuwe datum is nog niet bekend. Het zal wel ergens oktober worden, is nu het vermoeden. Maar ze zeggen er nog niks over verder. Dus moeten we afwachten. Ja, afgelopen week op de 15e is zoals gepland het tweede Chinese ruimtestation Tiangong 2 gelanceerd. En in de gewenste baan terechtgekomen, helemaal goed gegaan. Bij dat ruimtestation zat ook een kleine satelliet, Banxing 2. Die blijkt eigenlijk vooral gebruikt te worden als... als fotograaf, zeg maar. Die satelliet die zal naast en boven en onder het Tiangong 2 station en zo blijven hangen. En daaromheen gaan spiraliseren, zeg maar. Op allerlei manieren gaat hij Tiangong 2 fotograferen. Met hoge resolutiefoto's die hij naar beneden stuurt. En dat willen ze vooral ook gebruiken bij de koppeling die in oktober plaats moet vinden. Want als het goed is, wordt dus in oktober Shenzhou 11 gelanceerd. Een bemand ruimtevaartuig dat naar Tiangong 2 gaat en daar gaat aankoppelen. Daar zitten dan twee Chinese astronauten in die dan, als het goed is, 30 dagen in Tiangong 2 blijven werken. En die koppeling en alles kan dan door Banxing 2 satelliet worden gemonitord en gefotografeerd en zo. Nou, dus Chinese ruimtevaartprogramma krijgt dus weer een flinke boost hiermee. We zullen zien. Verder van de week een lancering geweest met wat kleinere satellieten met een Vega-raket van de ESA. Verder stond er van de week een lancering op het programma van een Atlas V met WorldView 4, een aardobservatiesatelliet met een aantal kleine satellieten, waaronder CubeSats. Dat was aanvankelijk nog niet zo duidelijk welke dat zijn, inmiddels wel. Die lancering die had vrijdag moeten plaatsvinden, maar die is uitgesteld vanwege eerst een technisch probleem op vrijdag. Toen had het op zaterdag moeten gebeuren, maar nu is het weer uitgesteld vanwege natuurbrandjes in de buurt van de lanceerbasis in Californië. Een heleboel rookontwikkeling, wordt flink gewerkt door 800 brandweerlieden om die brand te blussen. Maar goed, daarom hebben ze gezegd, die lancering is dan niet zo handig, dus dat gaan we even uitstellen. Nou, eerst naar maandag, toen naar dinsdag, de 20e, maar er zijn nou ook... Bronnen die hebben het al over de 26e. Nou ja, even afwachten, maar het zal op zijn minst wel de 20e worden. En dan ook weer om 20:30 s'avonds onze tijd. die satellietjes, die kleinere, die dan mee gelanceerd worden, dat zijn vooral militaire en wetenschappelijke satellietjes. Maar daar zit voor ons waarschijnlijk niet zoveel interessant bij. Eentje is wel aardig, Ravan-satelliet, die zal wel een downlink krijgen in het UHF-bereik, maar het is niet duidelijk welke frequentie. Maar die satelliet die gaat dus de stralingsbalans van de aarde meten. Dus die gaat dus kijken hoeveel straling de aarde ontvangt en hoeveel die weer uitstraalt de ruimte in. Normalerwijze hoort dat in balans te zijn, maar het vermoeden is dat dat nu dus niet meer het geval is, waardoor de aarde dus aan het opwarmen is. En dat hopen ze daarmee te kunnen bevestigen met die metingen. Verder op de 26e, de lancering te verwachten in India met een PSLV. De C-35 lancering met een aantal kleine satellieten, onder andere uit Algerije en zo. En ook Pratham, een Indiase CubeSat, waarvan we al weten dat hij dus op amateurfrequenties gaat komen. Van de andere is dat nog niet zo duidelijk. Maar de 26e even in de gaten houden dus. Krijgen we weer wat satellieten bij, die in ieder geval eentje, die we dan weer kunnen ontvangen in de 70 centimeter band. Ja, verder geen zaken van belang hier. Ja, dan blijft alleen nog te melden dat we dus op het punt staan de herfst in te gaan op 22 september om 16:21 onze tijd. 'S middags op de 22 september dus begint de herfst, want dan passeert de zon de evenaar van noord naar zuid.
Vraag je nog, dat tweede Chinese ruimtestation, is dat groter dan het eerste? Maken we nou meer kans dat het een beetje opvalt, ook visueel, of is het weer hetzelfde? Een rakettrap, zeg maar. Ga je gang?
Nee, Chang'e 2 lijkt zo'n beetje een kopie van Chang'e 1. Dus hij is ongeveer net zo groot. Wat is het ook weer, een meter of 8-9 lang en is van 4,5 meter breed en zo. Het is niet echt extreem groot, maar 15 kubieke meter van binnen. Leefruimte. Ja, en Chang'e 2 willen ze vooral gebruiken als testplatform. Ze willen een aantal dingen oefenen, ze willen dus koppelingen uitvoeren. Dat hebben ze natuurlijk al eerder gedaan, maar deze keer ook automatisch, want ze gaan eerst met een bemanning aan boord, die vertrekt dan weer na een maand. En dan wordt er een onbemand ruimtevrachtschip naartoe gestuurd. Wat dan voor het eerst gaat aankoppelen, automatisch, om dan water en brandstof en zo automatisch in het ruimtestation te tanken. Zodat daarna dan de volgende bemanning dan naartoe kan, met 3 man. En die gaan dan ook weer een langere tijd in het station blijven. Dus op die manier proberen ze al een echt operationeel station te simuleren. En verschillende dingen uit te proberen. En dan zal over 2 jaar of zo langzaam maar zeker het echte definitieve ruimtestation gelanceerd gaan worden. Dus dan komt er een nieuwe. Mogelijk Chang'e 3 zal die misschien heten. En dat zal dan geleidelijk uitgebouwd worden tot een heel groot station dat dan in 2022 klaar moet zijn. En dat zullen we wel zien. Ze zijn ook aan het aanbieden aan andere landen om mee te gaan doen. Ze mochten niet meedoen met ISS, maar nou zeggen ze, nou, dan draaien we het om. Hè. Waarschijnlijk gaan de Amerikanen uit het ISS stappen, want die hebben het te druk met Mars en andere dingen. Nou, de Russen die zijn van plan hun stuk van het ISS af te koppelen en daar een eigen station van te maken. En de Chinezen zitten nu te denken van ja, misschien kunnen we die wel combineren. Dan gaan we het Chinese en het Russische gebeuren aan elkaar koppelen en dan krijgen we een nieuw groot ruimtestation. Hè? En dan kunnen ook nog andere landen aan meedoen. Waarom niet? Maar goed, voorlopig met dit station kan het niet, want het zit een heel andere baan. Hè? Weer bij, 43 graden inclinatie en zo op voorlopig 380 kilometer en later iets hoger. Maar ze zitten erover te denken om het definitieve grote station dus in dezelfde baan te hangen als het Space Station, het ISS, en maar dan op een afstandje er vanaf, een stukje ervoor of erachter, zodat er eventueel dus later koppelingen kunnen worden uitgevoerd op het moment dat de Amerikanen niet meer meedoen. Want die willen niks met de Chinezen te maken hebben. Zo gaat dat allemaal. Erik Zeet, hallo.
Ja, duidelijk hè. Maar als die Amerikanen dan ISS los gaan laten, die gaat een keer naar beneden komen, hè? Of hebben ze daar iets op verzonnen?
Nou nee, ja, de ja inderdaad, dan moeten dus die modules van het Amerikaanse stuk waarschijnlijk losgekoppeld worden en stuk voor stuk naar beneden gehaald en verbranden in de atmosfeer. Of wat er over is in de Stille Oceaan laten plonsen, is het idee. Maar het Russische stuk zou nog door kunnen gaan. Sterker nog, de Russen zijn nog modules aan het bouwen die ze nog willen lanceren en aankoppelen. Maar dat kan dan in dat latere station dus allemaal gebeuren. Overigens hebben de Chinezen nog Chang'e 1 rondhangen. Daar hebben ze al een tijd lang niks meer mee gedaan. En er zijn verhalen dat ze er ook geen controle meer over hebben. Maar het station komt nu langzaam naar beneden toe en zal dus op den duur ook inderdaad verbranden in de atmosfeer. En misschien daar nog een probleem bij geven als ze er inderdaad geen controle meer over hebben.
Nou, dat zien we dan wel. Gaan we het zien, Nico. Oké, bedankt voor alle informatie. P0, DLO, P1, RXJ.